bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Markus hoofdstuk 4, vers 35. Dit gaat over Jezus. Er staat: en op dit dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen zijn discipelen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij me. Ruud, zou jij... Could you do your thing? We gaan even kijken of het allemaal goed gaat met de headsets. No worries, people. Het komt allemaal goed. Alright? Ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. Vers 37. Er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Is het niet fascinerend dat Jezus in het midden van een storm in slaap ligt? En de Bijbel wil dat we specifiek weten: hij lag in slaap op een hoofdkussen. Wie van jullie is daar dankbaar voor dat kleine detail? Ik weet het niet of dat theologisch betekent dat Jezus helemaal lag op een hoofdkussen, of dat hij zijn hoofd op een hoofdkussen lag. Maar anyway, Jezus lag te slapen terwijl de golven over de boot heen kwamen. Het waren geen kleine bootjes die je in kinderstrips ziet over Bijbelillustraties, maar dit waren redelijk hoge boten die zo'n 12, 13 man konden dragen en een vracht aan vis. En ze vroegen zich af: bekommert u zich niet omdat wij vergaan? En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ik wil een moment nemen om te bidden. En dan gaan we dit verhaal enigszins uitpakken. Ik wil een aantal aspecten van dit verhaal nemen. En ik geloof op dit moment dat als we komen voor God met een verwachting, dat God onze verwachting meer dan waar maakt. Kom, laten we een moment nemen om te bidden. Vader God, ik dank u voor ieder moment dat u tegen iemand zei: laat het gebeuren zoals je gelooft. En ik bid op dit moment voor ieder persoon hier vandaag dat we voor u kunnen komen. Dat we naar uw woord kunnen luisteren met een houding van groot geloof. God, ik dank u dat u bij machte bent om oneindig veel meer te doen dan alles wat we kunnen denken of kunnen vragen. En ik bid u, God, dat u op dit moment grote dingen doet in ons leven. Door uw woord, door de kracht van uw woord. In de naam van Jezus. Amen. Kom op, laten we Wietse bedanken. Thanks, Wietse. Hey, is het niet opvallend met welke hoeveelheid van geluid we kunnen leren leven? Is het niet interessant als je over nadenkt met hoeveel geluid je kan leven zonder dat je het op een gegeven moment doorhebt? Ik weet nog, mijn ouders, toen wij verhuisden in ons huis waar ik op ben gegroeid, mijn ouders wonen nog steeds naast een brug. Over die brug gaat de Betuwe-route en allerlei vrachttreinen die iedere paar minuten uit Duitsland of naar Duitsland rijden. Ook passagierstreinen en dat soort zaken. En de eerste weken dat ik daar woonde, iedere keer dat er een trein langskwam, was ik compleet afgeleid. En merkte ik en hoorde ik die trein en dat viel me op. En aan het verloop van een aantal weken zelfs, merkte ik eigenlijk niks meer van die trein. En als er mensen op bezoek kwamen en vroegen: wat is dat? Of daar opmerkingen over maakten, dan had ik totaal... Ik was totaal niet bezig met die treinen, omdat je raakt gewend aan een bepaalde mate van geluid. Zijn er ouders die weten waar ik het over heb op dit moment? Ik bedoel, als je geen ouder bent, ik wil dat je dit moment niet neemt om te oordelen. Want je hebt geen idee waar je het over hebt. Maar als vader Ben ik in staat, en vaders zijn hier beter in dan moeders, denk ik. Maar ben ik in staat om mijn kinderen naast me te hebben, die keihard schreeuwen om aandacht, letterlijk fysiek schreeuwen om aandacht. En ik kan gewoon een gesprek voeren naar de dienst met een bezoeker en het hebben over allerlei verschillende dingen. En dat kan 5 minuten duren. En ik heb gewoon, ik voel wel ergens dat er iets van afleiding is, een soort van stoorzender. Maar ik heb gewoon niet door dat er gewoon een kind met de arm om mijn benen staat te roepen, papa, 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 totdat ik daaruit wordt gebroken. Mijn jongste, of mijn middelste dochtertje heeft ook mijn naam geleerd. Dus soms zegt ze, Lucas, en dan weet ik hoe laat het is. Maar is het niet interessant? Zijn er vaders, of zijn er moeders die zich herkennen in het beeld van vaders? Maar het is fascinerend. Hoeveel geluid we mee kunnen leven, en hoe vaak we niet doorhebben wat voor noise er is in ons leven. Nou, de discipelen hadden hier te maken met een flinke stoorzender. Jezus had gezegd, laten we naar de overkant gaan. En ik geloof dat de woorden die God tegen ons spreekt, woorden zijn van geloof en woorden zijn van hoop. God heeft goede plannen voor ons leven en een goede toekomst. En Jezus was vastberaden om de overkant te bereiken. En ik wil dat je weet dat Jezus in jouw leven vastberaden is om met jou je doel en je bestemming te bereiken. En de dingen die God tegen ons wil zeggen, hebben te maken met ons doel en onze bestemming. Nou, de discipelen kwamen, terwijl ze op weg waren in het leven, zoals het gebeurt in het leven, kwamen ze een noise. En wanneer we het hebben over noise, ze kwamen een stoorzender tegen. Ze kwamen een afleiding tegen. Er was een geluid, er was in dit geval een storm. Er was een letterlijke storm, maar dit kan ook een figuurlijke storm zijn in ons leven die hen van koers probeerde te brengen. En ze werden bang en ze werden angstig en ze begonnen niet meer overtuigd te raken van de woorden die God tegen hen wilde spreken. En ze waren zo bang dat Jezus hen corrigeerde en zei, waarom zijn jullie zo bang? Waar is jullie geloof? En ik vraag me af op dit moment, welke vormen van noise, van lawaai, van afleidingen er op dit moment zijn in ons leven? Als we het hebben over noise, in de komende paar weken gaan we het hebben over verschillende dingen die we daarmee kunnen doen. Maar noise is datgene wat ons ervan weerhoudt om te horen wat God tegen ons wil zeggen. De Bijbel zegt op verschillende momenten, laat hem die oren hebben, horen wat de Geest of God wil zeggen tegen de gemeente. En dus het is niet alleen maar zo dat we van God kunnen horen, maar het is zo dat we op een bepaalde manier het nodig hebben om ons te richten op hetgene wat God wil zeggen. Puur omdat we kunnen horen, wil niet zeggen dat we in staat zijn om te luisteren. Noise kan je smartphone zijn. Right? Noise, een afleiding, een stoorzender in je leven, kan je smartphone zijn. En ik zou je willen zeggen, onze smartphone heeft voor iedereen wat wils. Voor sommigen van ons is het werk, waar we constant mee geprikkeld worden. E-mails, afspraken, telefoontjes, apps, en we kunnen constant, er kan constant toegang zijn tot ons leven. En onze smartphone kan een mate van noise veroorzaken in onze wereld. Voor anderen van ons kan het social media zijn. En het lijkt bijna alsof een moment dat we naar de wc gaan zonder onze smartphone een verkwisting is van tijd. Sommigen van ons voelen af en toe fantoomtrillingen, trillingen die er niet zijn. En we denken dat onze telefoon is, we pakken onze telefoon en onze telefoon trilt niet. Maar we voelen gewoon fantoomtrillingen als we onze telefoon niet horen trillen. We slapen met een smartphone naast ons bed, veel van ons. En het kan ons constant prikkelen. En hoeveel noise, hoeveel afleiding kan er plaatsvinden in ons leven dankzij onze smartphone? Een constante stroom van nieuws, een constante stroom van on-demand video. We zijn constant beschikbaar. We zijn constant bereikbaar. En sommigen van ons die in de kerk weerstaan dat. Maar we zijn niet tegen social media. En we zijn niet tegen bereikbaarheid. Sterker nog, we zijn er enigszins voor. Maar het kan een bepaalde mate van noise zijn in ons leven. En ik moet zeggen dat ik het tegenwoordig een stuk lastiger vind om me te concentreren dan ik dat 10, 15 jaar geleden vond. Omdat we simpelweg gewoon bereikbaar zijn en geprikkeld kunnen worden. En als we ons vervelen, kunnen we gewoon simpelweg onze telefoon uit onze zak vallen, pakken, onze telefoon ontgrendelen. En er gaat een wereld voor ons open. En overal hebben we beschikbaarheid. Right? Noise kunnen onze gedachten zijn. Misschien is noise een, een bepaalde mate van leven met vergelijking in ons leven. De toegang die we hebben tot social media zorgt ervoor dat we constant zien wat andere mensen doen, waar andere mensen mee bezig zijn. Of misschien is er een bepaalde mate van vergelijking in je gezin. Misschien probeer je te leven naar het voorbeeld wat je ouders je hebben gegeven. Misschien zijn er broers of zussen of mensen in de kerk of collega's of familieleden die een bepaalde mate van vergelijkingsmateriaal zijn in je leven. En misschien kan de noise in je leven, de afleiding in je leven, kunnen die plaatsvinden omdat je jezelf op een hoge mate vergelijkt met de prestaties van anderen. En noise kan een gevoel zijn. Sommigen van ons leven met een constant geluid, een constante verstorende stroom van gedachten, van schuldgevoel in ons leven. En het is veel vaker subtieler dan we denken, maar er is een constant gevoel, een constant idee dat we niet voldoende zijn, dat we niet genoeg presteren. Misschien gaat het om dingen die je hebt gedaan, of misschien gaat het om dingen die je niet hebt gedaan, of misschien gaat het niet zozeer om wat je doet, maar heb je het gevoel dat je niet genoeg in huis hebt, en dan kan een constant gevoel van schuldgevoel zijn. Ik zou je zeggen dat we geloven in God, een God van geloof, hoop en liefde, maar we geloven ook in een duivel die probeert om te vernietigen, te stelen en te moorden. En een van zijn grootste tools die hij heeft, is beschuldigen. Satan betekent letterlijk degene die beschuldigt. En er is een constante stroom van subtiele gedachten. En voor sommigen van ons is het een gevoel waarmee we leven. En ik zou tegen je willen zeggen dat het een noise is, een afleiding van hetgene wat God voor je heeft. Noise kunnen je zorgen zijn. Je maakt je zorgen als je 's nachts in bed ligt. Als je 's ochtends op de fiets zit. Als je 's middags in de file staat. En er komen gedachten in je op. Gedachten over verschillende onderwerpen, of misschien één onderwerp. En je bent geneigd om je zorgen te maken. En ik zou je willen zeggen, de zorgen van je leven zijn een noise, een afleiding in je wereld. Zorgen over je financiën, zorgen over je werk, zorgen over je opleiding, zorgen over je kinderen. Noise kan een angst zijn. Een angst om alleen te blijven. Een angst om te verliezen wat je momenteel hebt. Een angst om ziek te worden. Een angst om niet goed te eindigen. Een angst om op de een of andere manier zie je jezelf. Als je een ondernemer bent of een verantwoordelijkheid hebt. Je ziet jezelf in hoge mate falen. Een angst om te presteren. En er kan een irrationele mate van noise zijn in ons leven. En vandaag zou ik het willen hebben over het hele idee van noise cancellation. Kan ik je een vraag stellen? Wat is de noise die op dit moment plaatsvindt in jouw leven? Welke dingen word je in hoge mate door afgeleid, door verstoord? Wat zijn de aspecten die jouw pad, die de overkant die jij wil bereiken, de toekomst die God voor jou heeft, proberen te verstoren? Wat zijn de windvlagen, de stormen die in jouw leven razen? En ik denk dat het belangrijk is om ervan bewust te zijn dat op het moment dat we naar de overkant willen gaan, het moment dat we stappen willen zetten samen met God, dat er een mate van tegenstand zal zijn. Right? En ik wil je helpen vandaag om de zorgen, om bepaalde gevoelens, om bepaalde ideeën, om bepaalde prikkels die ons afleiden en weerhouden van hetgene wat God voor ons heeft, om daar tegenin te gaan en de noise in ons leven te cancelen. Wie heeft daar behoefte aan? Iemand? Nou, Jezus lijkt in staat te zijn in dit verhaal om te leven met een hoge mate van externe noise en een interne rust. Zijn omstandigheden zijn luidruchtig. Hij bevindt zich midden in een storm. Maar hij slaapt. En hij is zo rustig dat zijn discipelen het interpreteren als een tekort aan het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze denken dat het hem niets kan schelen. Maar het is niet zo dat het Jezus niets kan schelen. Het is simpelweg zo dat Jezus zich niet geïntimideerd voelt door de externe druk, de externe omstandigheden in zijn leven. Het is niet zo dat Jezus, omdat hij een eeuwig leven heeft. Het is niet zo dat het Jezus niet uitmaakt of hij vergaat. Sterker nog, je zou kunnen beargumenteren dat als het voor iemand belangrijk was om deze situatie te overleven, dat het Jezus zou kunnen zijn. Jezus was geboren, was 30 jaar lang opgevoed, was getraind in zijn denken om op een gegeven moment op 33-jarige leeftijd als onschuldige beschuldigd te worden en als onschuldige te sterven aan het kruis om de zonde van de mensheid weg te nemen. Kun je je voorstellen als Jezus, de Zoon van God, voor de Vader zou moeten komen en zou moeten zeggen, sorry, het is niet gelukt, ik ben verdronken. Als iemand deze situatie moest overleven, dan was Jezus het wel. Maar Jezus was een mens. Jezus was God en Jezus was mens. En in het leven van Jezus waren er enorm veel geluiden. Was er enorm veel afleiding. Was er enorm veel tegenstand. Was er enorm veel noise. Maar Jezus was in staat om te gaan met de externe noise in zijn leven. Met de stress. Met de werkdruk. Met de verwachtingen van familieleden. Verwachtingen van discipelen. Verwachtingen van de religieuze orde. Verwachtingen van de politieke, mensen die in politieke posities waren. Jezus had een enorme druk. Mensen dachten dat hij koning zou worden. Dat hij het volk zou bevrijden van de Romeinen. De druk om zichzelf niet te bewijzen. De druk om niet te reageren op alle noden in zijn wereld, maar om simpelweg te doen wat God de Vader hem had laten zien. Ik denk dat Jezus zich meer moest inhouden dan we soms denken. En er was een pressure, een druk, een stress op het leven van Jezus. Maar Jezus leek op een bijzondere manier om te kunnen gaan met externe druk en externe omstandigheden. En ik geloof dit, dat de enige reden en waarom Jezus de storm kon toespreken in zijn wereld. Hij kon zeggen, vrede, of wees stil. Is omdat het niet raaste binnenin hem. Omdat hij een rust had binnenin zich. Die de externe omstandigheden niet van hem konden afnemen. Omdat hij in zichzelf een rust had. Omdat hij geen noise had in zich. Terwijl er noise was in zijn externe omstandigheden. En dit is fascinerend. De analyse van Jezus is, waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie geen geloof? Zie, het is belangrijk om te realiseren dat angst en geloof niet kunnen zijn op dezelfde plek in ons leven. En Jezus zei, het is niet een kwestie van omstandigheden. Het is een kwestie van mentaliteit. Het is een kwestie van je innerlijk en niet een kwestie van je uiterlijk. Het is interessant dat Jezus niet zegt, hey, weten jullie niet dat deze storm een voorbijgaande storm is? Of dat deze storm niet een storm is die je leven niet kan, waardoor je niet gaat verdrinken? Weet je niet dat we genoeg skills hebben en genoeg vaardigheden? Hij zegt, nee. Waarom zijn jullie angstig? Hebben jullie geen geloof? En ik wil met je praten vandaag over de mate waarin noise, de mate waarin de noise van angst, de noise van zorgen, de noise van twijfel, de noise van afleiding ons kunnen weerhouden van ons geloof. Zie, het is mogelijk om zo beïnvloed te worden door de noise van onze omstandigheden dat het ons geloof verdrinkt. Zie, deze discipelen stonden op het punt om zelf te verdrinken, niet zozeer vanwege hun situaties, maar omdat de situaties hun geloof aan het verdrinken was. En ik denk dat het interessant is om daarover na te denken. Ik wil het met je hebben over noise cancellation. Afgelopen jaar, tijdens mijn verjaardag, mijn familie wist, stond er een paar reizen in de planning, en ik wist dat ik een aantal keer naar Sydney zou gaan dit jaar. En dat ik wat meer zou reizen voor verschillende doeleinden. En dus voor mijn verjaardag besloot mijn gezin, met enigszins motivatie vanuit mijn kant, om mij budget te geven om een hoofdtelefoon te kopen naar keuze. Right? En dus ik zocht een hoofdtelefoon uit. Ik heb hem niet meegenomen, omdat ik niet gesponsord word. Niet dat ik daar niet voor opensta, maar op dit moment heb ik nog geen aanbod. Dus ik heb een noise cancellation headset gekocht. Nou, ik doe het headset op en het is fantastisch. Je hoort geen geluid meer van kinderen. Als je vrouw je vraagt om de afwas te doen, dan heb je altijd een reden om te zeggen, ik heb het echt oprecht niet gehoord. Het is een fascinerende tool voor ouderschap. Maar ik gebruik dat en ik doe daar mijn voordeel mee. Ik vond het heel erg prettig. Dus ik gaf het aan Nicola om te gebruiken. En Nicola, het eerste wat Nicola doet is, ze gaat opzoeken hoe werkt het nou precies. Wat is precies het mechanisme waarop dit werkt? Dat is het groot verschil tussen Nicola en mijn persoonlijkheid. En dus Nicola die googelt, terwijl ze in de eerste 5 minuten aan het luisteren is. En wat blijkt is dat noise cancellation headsets niet alleen maar werken met een soort van demper of wat dan ook. Maar het is een actief systeem met een microfoon aan de buitenzijde, een soort van sensor aan de buitenzijde van je hoofdtelefoon. Die het geluid opneemt van je omgeving. En wat gebeurt er is die headsets nemen het geluid op van je omgeving. Pakken vervolgens die geluidsgolven en creëren een tegenovergestelde geluidsgolf. En door die tegenovergestelde geluidsgolf wordt in hoge mate de met name monotone achtergrondgeluiden worden die gecanceld en hoor je die niet meer. Het is heel erg bizar om over bij stil te staan dat ding zo geavanceerd is. En dus er is een signaal wat tegen andere signalen ingaat en wat mijn beleving van mijn omstandigheden compleet anders maken. En ik heb er nooit bij stilgestaan, maar als je een vlucht maakt van zo'n 24 uur, of 2 vluchten, omdat je dat nooit in 1 keer doet, maar als je bijvoorbeeld naar Sydney vliegt, op wat voor mate het een verschil maakt dat je rust hebt in je oren. Ik vroeg me altijd af, ik hoorde altijd verhalen van mensen die zeiden, ik was de Bijbel aan het lezen, en God sprak tot me in een vliegtuig en dat soort zaken. Ik heb nooit, of ik was aan het werken en ik heb een boek geschreven in een vliegtuig, ik heb nooit iets zinvols kunnen doen in een vliegtuig. En ik snapte nooit zo goed waarom. Ik dacht, misschien heeft het te maken met het feit dat ik een Nederlander ben en wat lang ben. En dus dat ik niet comfortabel zit, of misschien dat mensen zo vlak op je zitten. Misschien heeft het te maken met het eten. Ik eet nooit meer in een vliegtuig, want ik ben ervan overtuigd dat ze er dingen in doen om je stoelgang tot stilstand te laten komen. Maar anyway, maar ik dacht dat het met al dat soort dingen te maken hadden, totdat ik die headset opzette en ik gewoon simpelweg, ik kon een boek lezen, heel rustig een film kijken. Als ik zachtjes aan het bidden was of bij wat lezen was, merkte ik gewoon, ik was een boek aan het lezen van iemand en God was tot me aan het spreken op een niveau wat ik nooit had meegemaakt. En ik realiseerde me dat de impact van zo'n monotone noise, zo'n geluid van zo'n vliegtuig, zo'n impact heeft op mijn beleving, dat ik eigenlijk niet meer goed kan beleven en de rust heb om te ervaren wat ik anders zou ervaren. Dus het heeft zo'n enorme impact als de noise in onze wereld gecanceld wordt. En ik moest erover nadenken, omdat ik denk dat deze preek niet heel erg lang gaat worden. Maar aan het einde van deze dienst gaan we beginnen om wat Bijbelteksten uit te spreken over je leven. En ik geloof dat het interessant is om over na te denken dat de Bijbel niet alleen maar tegen ons zegt dat we ons niet moeten richten op onze zorgen. Dat we ons niet moeten richten op negatieve omstandigheden. Maar dat de Bijbel ons leert om niet alleen maar te stoppen om ons te richten op bepaalde zaken. Maar met name om een nieuw geluid toe te voegen in ons leven. Waardoor we in staat zijn om de noise in onze wereld niet langer ons te laten belemmeren. Filippenzen 4 vers 6 zegt het volgende. Het is heel erg interessant. Ten eerste staat er, wees over niets bezorgd. Maar ik wil gewoon dat je dat probeert op dit moment. Alle zorgen in je leven, stop er mij. Zie, voor de meeste van ons, als ik zeg de zorgen in je leven, dan denk je na over datgene waar je zorgen over maakt. Dus ik wil gewoon, maak je geen zorgen. Alsof je tegen iemand zegt, er is geen probleem. Wat? Wat is het probleem? Nee, er is geen probleem. Maak je geen zorgen. Nee, God zegt tegen ons, maak je nergens zorgen over. Wat betekent het is fysiek mogelijk om je geen zorgen te maken. Maar dat is niet waar de Bijbel stopt. Paulus zegt, wees over niets bezorgd, maar vraag aan God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. In andere woorden, het is niet voldoende om te stoppen met zorgen maken, maar ruil je zorgen in voor een nieuw geluid in je leven. Vraag aan God wat je nodig hebt en dank hem in je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Paulus zegt, als je stopt met zorgen maken, en als je begint met bidden, en als je niet alleen maar begint met bidden, maar als je begint om tot de plek te komen van dankbaarheid, om God te bedanken voor de antwoorden, voor de dingen waar je op dit moment voor aan het bidden bent. God, ik dank je op dit moment voor de genezing die ik nu niet ervaar, maar ik dank u ervoor. Ik maak me geen zorgen over wat de dokter heeft gezegd, maar ik dank u in de naam van je. Ik vraag u me te genezen, ik dank u God en we beginnen God te bedanken. Dan zegt de Bijbel, als we tot een plek kunnen komen waar we God bedanken, waar we kunnen bidden, waar we kunnen stoppen om ons zorgen te maken, dan zal de vrede van God ons hart en ons denken beschermen in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel of nobel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk of liefdevol is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. In andere woorden, richt je niet op je zorgen, richt je niet op je problemen, richt je niet op je negatieve omstandigheden, richt je niet op de noise in je leven. Richt je niet op de stormen die razen. Richt je niet op het gevoel wat je misschien hebt. Het schuldgevoel of de stress of de zorgen. Maar richt je op datgene wat goed is. Richt je op datgene wat eervol is. Richt je op de dingen die God ons geeft. Richt je op alles wat een oplossing biedt in ons leven. En ik geloof dat, en dan staat er dat de vrede van God die alle denken te boven gaat. Zie, veel van de noise in ons leven vindt plaats in ons denken. 2 weken geleden hebben we het gehad over het idee dat we niet gelijkvormig moeten worden aan de wereld, maar dat we getransformeerd kunnen worden door de wat? Door de vernieuwing van ons denken. Zie, het is mogelijk om je omstandigheden, je denken te laten beïnvloeden. Maar wanneer we alles wat positief is, wat nobel is, het woord van God, de beloftes van God in ons leven, als we ons daarop richten, als we daar aandacht aan schenken, als we gaan ons concentreren op datgene wat God ons heeft gegeven, dan zullen we merken dat de noise in ons leven afneemt. En dat de vrede van God, die ons denken te boven gaat, ons hart en ons denken beschermt. In de naam van Jezus. Is dat goed of is dat niet goed? Dus mijn idee van deze boodschap in de komende paar minuten is dat het belangrijk is om te stoppen, om te luisteren naar de soundtrack die op dit moment afspeelt in ons denken. De soundtrack van stress. De soundtrack van zorgen. De soundtrack van gevoelens van schuld. Een bepaalde indruk van minderwaardigheid. Ideeën van vergelijking. Ideeën waar we, of afleiding in ons leven. Er zijn allerlei dingen die op een subtiele manier afspelen in ons leven. En om te stoppen, om ons daarop te richten, maar om een nieuwe soundtrack af te laten spelen in ons leven, zodat we daadwerkelijk in staat kunnen zijn om niet meer te leven in die angst, in die zorgen, in dat schuldgevoel. Want nogmaals, het is niet voldoende om te stoppen. Het is belangrijk om te beginnen met een nieuwe soundtrack om ergens naar te luisteren. Nou, ik had de outline van deze preek afgelopen week opgeschreven. En daarna ging ik hardlopen en ik loop regelmatig hard bij Scheveningen langs de zee. En terwijl ik over dit idee nadacht en aan het denken was over een goed voorbeeld, liep ik langs de zee. En ik moet zeggen, het geluid van de golven van de zee. Dit is niet een live opname, maar dit is simpelweg het geluid van de zee. Is het je wel eens opgevallen, misschien kan het iets harder, is het je wel eens opgevallen dat simpelweg dit geluid zo kalmerend is? Dat als we 10 minuten, 20 minuten nemen van een rustgevende soundtrack, van golf naar golf die binnenkomt, sommige van jullie denken, wat zijn we aan het doen? Dit is een voorbeeld. Man, wie van jullie wordt jij rustig van, iemand? Aan het hardlopen was, de zonsondergang. Mensen die mojito aan het drinken. Nee, dat was gewoon keiskoud. En het waarde keihard. Maar ik merkte gewoon, man, wat een kalmerend gevoel, wat een rust. We hebben het niet eens over wat je kan zien, wat je ruikt en de geur en de meeuwen die overvliegen. Maar simpelweg het geluid van golven en de zee. En ik zou je willen zeggen dat het woord van God is als de golven van de zee. Het is als gedachte na gedachte en woord na woord. We kunnen het weer laten afkabbelen. Sommigen van jullie, het strand is gewoon toegankelijk. 15 minuten of 10 minuten afstand van deze plek. Maar man, ik merk gewoon dat het lezen en nadenken en het richten op het woord van God een vergelijkbaar kalmerend effect heeft in mijn leven. Als een goede wandeling door de natuur. Of als een wandeling langs de zee. En het is alsof waarheid na waarheid in je leven komt. En het is alsof je problemen kleiner worden en de oplossingen groter worden. En het is niet zozeer dat als je bij de zee bent, dat je problemen niet meer bestaan, right? Maar het is meer zo dat je minder bewust bent op dat moment van de problemen in je leven. Nou, dat is de zee. Laat ik je dit zeggen, de zee is niet in staat om je leven te transformeren. We zijn niet een New Age verhaal. Oh, als je maar één wordt met de zee en met het universum, dan komt het allemaal goed. Maar de zee is een illustratie voor de impact die de soundtrack van het woord van God kan hebben in ons leven. Ik geloof vandaag dat het belangrijk is om een nieuwe soundtrack toe te voegen in ons leven. Een nieuw signaal. Een signaal wat ons denken herprogrammeert. Waardoor we meer in staat zullen zijn om te leven met de externe druk in ons leven. En laat me dit zeggen. Er zijn bepaalde externe prikkels die we kunnen managen. Right? Het is mogelijk. Jonge mensen hier in de zaal. Het is mogelijk om je smartphone een tijd op de do not disturb stand te zetten. Het is mogelijk om tijd in te plannen en rust te nemen. Het is mogelijk om misschien wat meer te lezen en wat minder Netflix te consumeren. Het is mogelijk om simpelweg tijd te nemen om je te richten op hetgeen wat positief zijn. Dus er zijn bepaalde aspecten. Er is noise in ons leven wat we zelf veroorzaken en wat we kunnen managen. Maar er is ook noise in ons leven waarmee we moeten leren leven. Er is noise in onze wereld die we niet kunnen voorkomen en die we niet kunnen laten afnemen, die geen gevolg is van onze eigen keuzes. En ik denk dat het zo essentieel is om een gezonde manier te vinden om te gaan met deze noise in onze wereld. Ik denk dat een van de dingen die we geneigd zijn om te doen, wanneer ons leven te druk wordt, of wanneer onze stress te hoog wordt, of wanneer al die gevoelens van schuldgevoel op ons afkomen, is we proberen ons af te stompen. En het kan zijn dat we, voor iedereen van ons kan het iets anders zijn. En we zijn als kerk niet tegen het gebruik van alcohol of genotsmiddelen, maar soms kunnen genotsmiddelen in ons leven ons helpen op een negatieve manier om ons af te stompen van ons gevoel. En wat we doen, is we creëren een afhankelijkheid van middelen die niet nodig zijn. Maar het probleem van middelen zoals alcohol en wat het ook is in jouw leven. Het probleem daarmee is dat het nooit genoeg is. Het probleem van dit soort aspecten is dat het een verslaving wordt. En als we leren om onze emoties te managen met externe middelen, dan zijn we meer en meer afhankelijk van externe middelen. Maar ik geloof dat het mogelijk is om te beginnen met een intern middel van het woord van God. En de komende weken gaan we het hebben over het mediteren op het woord van God. We gaan het hebben over de kracht van gebed. En hoe we concreet een nieuwe soundtrack kunnen toevoegen in ons leven, waardoor de noise in onze wereld afneemt. Maar het is belangrijk om te realiseren dat als we niet in staat zijn om op een gezonde manier om te gaan met al deze noise, met al deze stress, met al deze gevoelens, met deze prikkels en informatie die ons niet helpt waar we naartoe willen gaan in ons leven, die ons niet helpt om de stem van God te horen in ons leven, dan zullen we merken dat het nooit genoeg is. voor sommigen van ons is simpelweg belangrijk om te zeggen, misschien ben ik niet verslaafd, maar misschien is het tijd om voor een komende 30 dagen gewoon even helemaal niets te doen met datgene waarmee ik mijn noise probeer af te stompen. Om simpelweg te zeggen, weet je wat, als het televisie is, of social media is, of Netflix, of alcohol, of dingen die je rookt of slikt, of wat het ook is wat ongezond is in je wereld, waarmee je probeert om jouw druk weg te laten zakken. Misschien is het tijd om simpelweg te zeggen, het gaat niet zozeer om dit ding, het gaat niet zozeer om het feit of dit ding zondig is, maar het gaat erover dat ik niet afhankelijk wil zijn van een extern middel in mijn leven. Voor sommigen van ons is een bepaalde relatie in ons leven dysfunctioneel. En je gebruikt die relatie onbewust om de noise in je leven af te laten stompen. Om minder eenzaam te zijn. Om minder ongelukkig te zijn. En ik zou je zeggen, als je afhankelijk bent van een externe relatie, dan zul je merken dat je uiteindelijk nooit in staat zal zijn om op een gezonde manier om te gaan met die noise in je leven. Laat me je zeggen, de noise gaat niet afnemen. Naarmate dat je meer druk hebt in je leven, meer verantwoordelijkheden, zal de noise toenemen. Sommigen van ons vandaag hebben noise, niet zozeer omdat het slecht met ons gaat, maar omdat het goed gaat met ons. Als je bezig bent met je schoolexamens, als je bezig bent met de verantwoordelijkheden die je draagt in je leven, als je bezig bent met de uitbreiding in je familie, of je de druk die je bedrijf of je werk met zich meebrengt, is het een noise die ontstaat vanwege verantwoordelijkheid in je leven. En ik zou je zeggen, de noise gaat niet afnemen, maar het woord van God in je leven is in staat om jou te helpen, om een nieuwe soundtrack toe te voegen, die een kalmerend en rustig en krachtig effect heeft, kalmerend als de zee, maar zo krachtig dat die in je innerlijke ziel, in je geest leven kan brengen. Misschien kunnen Hilke en Bo of Hilke en Witse naar voren komen. Maar er is iets met het woord van God. Dat als we daar aandacht aan schenken, als we daarop mediteren, als we ons erop richten, dat het ons niet alleen maar kalmeert, maar dat Jezus zei, mijn woorden zijn geest en ze zijn leven. Dus het is belangrijk om te realiseren dat het woord van God is niet alleen maar een mentale oefening, maar het is een levenslijn. Het zijn de woorden van God. Het is God die aanwezig is in ons leven. En we zullen merken dat door de woorden van God in onze wereld er een nieuwe soundtrack kan plaatsvinden, waardoor onze oude manieren van denken veranderd worden. En de Bijbel zegt, wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Jezus zei, waarom zijn jullie zo angstig? Waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie geen geloof? De Bijbel zegt, geloof komt door horen. En horen komt door het woord van God. Jezus zei, jullie luisteren naar jullie omstandigheden. Jullie luisteren naar de angstige gedachten in je leven die proberen je te intimideren. Jullie luisteren naar je gevoel. Jullie luisteren naar je situatie. Je luistert naar de boodschap van je verleden. Je luistert naar de kritiek van anderen. Maar luister naar het woord van God in je leven. En als je luistert naar mij, zegt Jezus, dan zal ik geloof bouwen. En geloof komt door horen. En horen komt door het woord van de levende God. Kom, laten we een moment nemen om te staan en onze ogen te sluiten. Ik wil gewoon het woord van God uitspreken over je leven. En ik had een aantal onderwerpen waar ik het over wilde hebben. Maar vandaag wil ik me specifiek richten op 3-4 Bijbelteksten. En ik wil gewoon je uitdagen en uitnodigen om je ogen te sluiten als je er comfortabel mee bent. En je handen uit te strekken naar God. Als je je zorgen maakt, op dit moment is het een moment om het woord van God uit te spreken over je leven. Dit is wat je thuis kan doen. Dit is wat je zelf kan doen. Je kan, als je niet weet wat je kan doen de komende week, pak deze podcast en luister het uit. En spreek deze woorden uit over je leven. In de naam van Jezus. Ik wil beginnen met Jesaja, hoofdstuk 41, vers 10. Dit is een belofte van God voor jouw leven op dit moment. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bang, want ik, God, ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je versterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Dank u, God. Heer, we danken u op dit moment. Heer, we verklaren over ieder persoon dat er geen reden is om angst te hebben. We zijn niet bang, want u bent bij ons. We vrezen niet, want u bent onze God. God, u zal ons versterken. U zal ons helpen. Heer, uw onoverwinnelijke rechterhand. Uw hand van uw verbond. Van uw onbreekbare beloftes. Heer, zijn is in staat om ons te helpen, om ons te steunen. Heer, we ontvangen op dit moment uw steun. We danken u in de naam van Jezus. We zijn er niet klaar. 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 7. Hier zegt Petrus, verneder jezelf onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor jou. Vader God, op dit moment, al onze zorgen, al onze noise, al onze gevoelens, onze schuldgevoelens. Heer, op dit moment, gevoelens van minderwaardigheid, gevoelens waarin we denken dat we onszelf moeten vergelijken met andere mensen, waarin we niet zeker zijn over wie ons heeft gemaakt om te zijn. God, we werpen het op u. We gooien onze zorgen op u. We danken u, Heer, dat u in staat bent om onze last te dragen. We vragen u, we danken u, we vertrouwen op dit moment op het feit dat u zorgt voor ons. In de naam van Jezus, we bidden u voor een doorbraak in ons leven. We werpen onze zorgen op u, want u zorgt voor ons. Heer, we vernederen ons onder de machtige hand van God. Het is voor ons niet te laag, Heer, om u te verhogen in ons leven. Om diep te buigen voor u in ontzag, in dankbaarheid. We danken u, Heer, dat u de tijd kent, de juiste tijd kent in ons leven om ons te zegenen. Om oplossingen te brengen in ons leven. We danken u, Heer. We vernederen onszelf onder de machtige hand van God. Heer, we ervaren de bescherming die er is. Heer, terwijl we leven onderworpen aan uw machtige hand. En we danken u, Heer, dat in de schaduw van uw vleugels, Heer, dat er vrede is en rust is. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Jesaja 54, vers 17. Laten we onze ogen gesloten houden. Laten we gewoon dit in ons leven ontvangen met een houding van geloof. Dit zijn de woorden van God. Jezus Christus is het woord van God. Dit is alsof Jezus letterlijk in jouw leven spreekt en zegt, vrede, wees stil. Zie, waar de discipelen over verbaasd waren, was het feit dat de wind en de zee onderworpen waren aan Jezus. Maar de Bijbel zegt, Jezus is het woord van God. En ik zou je zeggen dat de omstandigheden in je leven onderworpen zijn aan het woord van God. In de naam van Jezus. Jesaja 54, vers 17. Er staat, elk wapentuig dat tegen jou wordt vervaardigd, zal niet uitrichten. Het zal niet voorspoedig zijn. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heere. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Laten we God ervoor bedanken. Vader God, we danken u dat ieder wapen dat tegen ons gesmeed wordt, ieder plan, Heer, wat probeert om van ons af te nemen, ons te beroven, ieder persoon hier vandaag, we danken u dat het niet succesvol zal zijn, dat het niet vruchtbaar zal zijn. Heer, we danken u, Heer, dat onze gerechtigheid komt uit u. We danken u, Heer, dat we vergeven zijn in de naam van Jezus. Dat we in de naam van Jezus vergeving kunnen accepteren. En dat als u voor ons bent, God, dat we met overtuiging kunnen zeggen, wat en wie kan dan tegen ons zijn? We verbreken de kracht van iedere tegenstand en iedere ontmoediging in ons leven op dit moment. We danken u in de naam van Jezus voor uw bescherming. Ik heb nog twee teksten voor je. Nog twee teksten. Kom op, kerk. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 13. Man. God gaf me deze tekst. En een van de meest, of eigenlijk vlak voor, een van de meest moeilijke en lastige omstandigheden in mijn leven. En hij liet me dit zien. En het heeft me versterkt de afgelopen 6, 7 jaar heen in mijn leven. En ik zal je zeggen, ik geloof dat er mensen zijn hier vandaag die het op dit moment nodig hebben en die het misschien nodig hebben ter voorbereiding van beproevingen en situaties waar je doorheen zou gaan in de komende periode. Maar de Bijbel zegt, laat onze ogen sluiten. 1 Korinthe 10 vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Vader God, we danken u op dit moment dat u nooit iets toestaat in ons leven wat we niet aankunnen met u. Wat we niet aankunnen, Heer, als we versterkt worden door het woord van God in ons leven. Vader God, we bidden u, we danken u dat ons geloof zal stand houden in de meest lastige omstandigheden. We danken u daarvoor. Op dit moment in onze situaties. Niets in ons leven op dit moment is te groot, te krachtig, te sterk voor ons. We danken, Heer, dat u het, uw huis bouwt. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. U beschermt ons. U bent bij ons. U creëert onze moeilijke omstandigheden niet. Maar u laat niets toe in ons leven wat we niet aankunnen. We danken u daarvoor. In de naam van Jezus. Romeinen 8, vers 28, de laatste tekst. Dan wil ik een moment nemen om te bidden, Heer. Een bekende tekst. Misschien een voorspelbare tekst. Maar ik zou je zeggen dat als je dit echt gelooft, als je het echt leeft, als je het echt begrijpt, als dit iets is waar je op kan richten, als het dieper gaat voor jou dan alleen maar je denken, als het je denken te boven gaat, als het een vrede van God kan zijn in je leven die alle kennis te boven gaat, ik zou zeggen, je leven kan getransformeerd en veranderd worden door dit woord op dit moment, in de naam van Jezus. Romeinen 8, vers 28, daar staat: en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Kom, laat onze handen uitstrekken naar God. Vader God, Heer, we danken u. Kom, laten we beginnen te bidden, kerk, als je daar comfortabel mee bent. Laten we beginnen onze stem te verheffen naar God. We gaan een paar minuten nemen om God te aanbidden. Vader God, we danken u dat al onze omstandigheden in ons leven, op dit moment en alle omstandigheden in de toekomst, en dat ze meewerken ten goede. Onze grootste problemen, onze grootste vijanden, op dit moment werken mee ten goede voor ons leven, voor onze roeping. We geloven in God dat we de overkant zullen bereiken. We geloven in God dat u met ons bent. We geloven in God dat u voor ons bent. We geloven in God dat niets ons zal overweldigen. God, al onze zorgen, we werpen ze op u. Op dit moment, in de naam van Jezus.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.